We lezen zondag 10 uit de Heidelbergse Catechismus. Zondag 10, daar vraagt onderwijzer in vraag 27. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? En het antwoord luidt: de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde met schaders alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt. En alzo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Vraag 28. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? En het antwoord luidt dat we in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen. En in alles wat dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Van de voorzienigheid Gods, wij zouden letten op wat zij is en waartoe zij dient. De vorige keren hebben wij stilgestaan bij wat ze is, die voorzienigheid van God. En de laatste keer hebben we het nogal breedvoerig gehad over de deïstische opvatting, die wel het menselijk verstand, het verduisterd verstand, tegemoet komt, die God ver boven dit aards gewemel stelt. God die bepaalde wetten inschept, ingeschapen heeft, een uurwerk dat opgewonden is en dat nu afloopt, maar waarbij toch ontkend wordt wat we in die eerste vraag en antwoord vonden, dat alle dingen niet bij geval maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. We hebben wel gehoord dat het een stuk is moeilijk om te verstaan, maar dat wij toch niet eruit komen door te zeggen, ach, in die tijd is het wereldbeeld zo veranderd. Wij weten nu hoe we dit moeten doen en dat moeten doen, of dit of dat voorkomen. Want we hebben gehoord dat deze mensen deze waarheid beleden hebben, midden in de nood. En dat zij van die vaderlijke hand hebben gesproken en beleden, terwijl zij door de handen van de beul gewurgd werden, of op de brandstapel vastgezet, of uitgerekt op de pijnbanken. Je voelt wel aan, dit antwoord is in het vuur beproefd. En het is ook gelouterd tevoorschijn gekomen door de genade Gods. Iets wat voor ons verwende mensen ondenkbaar is. Dat een mens ten dode toe gepijnigd en gemarteld, van alles beroofd, van alles verlaten, dat hij nog zou belijden Gods vaderlijke hand die hem leidt dwars door de dood heen. En toch is het gebeurd dat kinderen van God zeiden, terwijl ze op een vuurtje, op een rooster, langzaam geroosterd werden, draai me nog eens om. Met een glimlach op het gezicht. Het is toch gebeurd dat ene die in de gevangenis in een akelig hol was weggeworpen, dat de Heeren hem vroeg wat hij gaande wilde. Of die weer naar huis wilde, naar zijn vrouw en kinderen, naar de gemeente. En dat hij uitriep, niets, Heer Jezus, dan u alleen. Kijk, Daarom kunnen de modernen wel zeggen nog, ja, dat verouderde wereldbeeld, kijk eens, wij. Je moet er eerst maar eens gezien hebben, je moet eerst maar eens weten wat te koop is, en je moet eerst maar eens dit, je moet eerst maar eens dat, dat kunnen ze wel zeggen, maar ze vergeten dat dit antwoord geklonken heeft uit nood en dood de Heere tegemoet. En daarom hebben wij die deïstische bedenkselen der schande verworpen op grond van het woord van God, hoewel we die boze deïst in ons eigen hart leren kennen. Ik kom daar nu niet verder op terug, maar ik wil uw aandacht vanavond nog een poosje vragen voor die tweede vraag. Waartoe dat alles dient, dat we weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt. Waartoe dient ons dat? Nou moet je, om te beginnen, eens even bedenken hoe mooi dat dat geformuleerd is. Als wij, als van die kleine, maar ja, dan zijn we alweer deïstisch aan het praten eigenlijk, als we het hebben over radertjes van een raderwerk. Wij zijn nou helemaal geen radertjes. We zijn geen onderdeeltjes van een klok. Maar we zijn schepselen Gods, die eenmaal geschapen zijn naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Maar goed, we bedoelen er niet al te veel mee als we zeggen van die kleine, nietige radertjes bij al die mensen. En vooral als je dan denkt aan de gebeurtenissen die over de mens heen komen. De gebeurtenissen die zo op zo'n overstelpende manier een mens, een gezin, een jongen, een meisje kunnen overvallen. Zodat je geheel en al in beslag genomen wordt door al die dingen die waarmee je bestormd wordt. En dat het net is als in een of ander gedicht. Ik meen dat het bij Stanley Jones voorkomt. Waar dat beeld gebruikt wordt van dat wormpje. Dat daar uit die grond op de grond ligt. En dan komt dat ontzaglijke rat. Wat is dat wormpje op die heerbaan van het leven? Het wordt vermorzeld, verpletterd, gewoon uitgewist en weggedaan. Als de dingen komen die de mens verderven en hem overstromen, ze zijn gelijk een slaap. Dan zou je zeggen, wij zijn geheel en al onderworpen aan die dingen. Aan die dingen die in ons leven inhaken en inslaan. Maar nou staat hier eigenlijk, waartoe dient ons? Nou, maar dat kleine nietige schepseltje, dat kleine nietige wezentje, wordt dat schepseltje gediend? Door dat wonderbaarlijke, voorzienige bestel wat wij niet kunnen doorgronden. En waarvan ik al reeds meermalen aanhaalde van Asaf, het is een stuk dat in mijn oog mij moeilijk viel en veel te hoog. En dat die dingen dan dat schepseltje moeten dienen. Dat het eigenlijk een soort knechten zijn. Die grote ontzagwekkende reuzen die over een mens heen lopen. Een fijn malen en trappen zou je zeggen, zodat hij in het niet verdwijnt. Zijn die reuzen Die bergen, zijn die dan niet meer dan dienstknechten? Ja, als een mens het toch zo zou kunnen bekijken. Dat hij het zo zou kunnen bekijken. Dat al die dingen mede moeten werken ten goede dengene die God lief hebben, die naar zijn voornemen gekend zijn, verordineerd zijn. Alle dingen medewerken ten goede. Als een mens dat geloof beoefende, dan zou je zeggen, dan geldt van iedere berg, wat is u gij grote berg? Voor het aangezicht van Zerubabel zult gij worden tot een vlak veld. Maar ja, nou ziet een mens wel de omstandigheden, de bergen, de reuzen. Maar hij ziet niet dat het dienaren zijn die niks te vertellen hebben. Ze lijken alles te vertellen te hebben, want ze hebben zo'n mond, die reuzen. En ze hebben zo'n enorme kracht dat ze ons in één keer tegen de vlakte slaan. En dan te zeggen dat die onoverwinnelijke reuzen tot de duivel toe, die oude draak en Satanas, die mensenmoordenaar, dat alle dingen ons moeten dienen. Terwijl het precies tegenovergesteld lijkt. Wij verliezen het. Wij derven het onderspit tegen de machten, tegen de krachten, tegen de mensen, tegen de gebeurtenissen die over ons komen. En wij blijven tenslotte geradbraakt over. Ja, kijk. Ik kan niet anders dan op zeer voorzichtige wijze erover spreken. Weet je waarom? In bepaalde opzichten zou je kunnen zeggen, we staan er nog voor. Ja, nou ja, helemaal ervoor staan, dat is een beetje overdreven gezegd. Want het leven is en blijft een strijd. Maar goed, als je nou kijkt naar mensen die door ontzettende verdrietelijke omstandigheden getroffen zijn. Ik had nog een advertentie van een jonge man van 20 jaar, die studeerde theologie. Een auto-ongeluk, dood. Zijn verloofde dringt nog niet eens tot ze door, zo zwaar gewond in het ziekenhuis. Je hebt horen lezen van een man als Job. Nou ja, dan kunnen wij in veel gevallen nog niet meepraten. Dat hoeven we elkaar ook niet toe te wensen. Daar gaat het niet over. Zo moet je het niet begrijpen. Want je mag altijd bidden of de Heer je bewaren wil en sparen en dragen met je kinderen. En dat hij het al zo maken met alle dingen dat het ons niet smarte ten dode. Maar ik bedoel, wij kunnen onszelf niet met Job vergelijken. Die net op de verjaardag van de oudste zoon, terwijl ze gezellig bij elkaar zitten, die mensen. En Job heeft nog een gebedje gedaan en een offer gebracht. Hij denkt, ja, misschien. Misschien dat ze in de feestelijkheden zichzelf te buiten gaan. Of dat ze wat te veel drinken, of weet ik wat. En dat juist op die dag, terwijl dat gebed daar ligt en dat offer ligt daar. Daar word je overstroomd met een reeks boodschappen. Het ene wee is nog niet weg en het andere komt. En tenslotte het einde is dat je ook die kinderen allemaal kwijt bent. Die zonen en die dochters. Je krijgt er zo'n goede indruk van, vind ik. Of zo'n goede indruk, maar zo'n saamhorigheidsindruk, vind ik, jongens, meisjes. Niet die ruzieachtige sfeer. Hè? Maar zonen en dochters die een beetje volwassen waren geworden. Vader, Nou ja, vader die wordt een dagje ouder, die kan alles niet meer bijhouden. Maar de jongens en de meisjes die zijn bij de eerstgeborenen om de verjaardag te vieren. Dan moet je eens indenken, dat gebedje ligt naar dat offer. En het is van de aarde afgevaagd. Denk wel dat het goed afgelopen is met die kinderen, daar gaat het nou niet om, maar Job is ze kwijt. Alles kwijt. Ja, er zijn er ook onder ons die van hun vlees en bloed hebben moeten missen. En dat is al zulke nog ingrijpende omstandigheid. Maar dan, je voelt wel aan, dan komt pas uit in de praktijk van het leven. Die kracht van de Heilige Geest en van God, om dan de Heere gelijk te geven. En om dan te zeggen, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd, als alles bruist van binnen. Want Job die bleef er niet onbewogen over, het was geen fatalist. Wel nee, hij scheurt zijn kleed, strooit as op zijn hoofd en hij valt voorover ter aarde. De man is in één keer gebroken van verdriet. Toch getuigt hij het tenslotte. De naam des Heeren zij geloofd. En de Heilige Geest getuigt in dit alles zondigde Job niet. En hij schreef Gode niets ongerijmds toe. Maar dat is een hoge genade. Daar kun je wel van merken, ja, dat groeit niet op Adams akker, want anders zou die zijn verstand verliezen. Dan zou die gek worden als hem dat overkwam. Dus ik zei, we spreken daar in alle geringheid iets van, want ach, wie is de man die op het nauwkeurigst kan? Zijn dwalingen doorgronden. Mozes was een langmoedig en geduldig mens. Maar op een gegeven ogenblik zat het hem zo hoog. Dat morrende volk, dat murmurerend geslacht, dat in plaats van te spreken tegen de steenrots, slaat hij erop. En voor de ogen van het volk overtreedt hij het bevel des Heren. En hij zou Israël daarom niet inbrengen in het land Kanaan. Dienen. Dat al die dingen dienen moeten. Dat kun je niet begrijpen. Ja. Mijn moeders vader die had kanker. Dat weet ik nog wel. Ik zag gisteren de rouwkaart nog liggen. Dat is een oersterke man. Tot op hoge leeftijd. Wat dat betreft zou je zeggen, kon hij wel 100 jaar worden. Maar toen hij 80 jaar was, toen kreeg hij kanker. En een benauwde kanker. Hij kon geen adem meer halen. En die ogen werden steeds groter. Van benauwdheid, je moet maar langzame dood sterven. Maar die man die zei wel eens, nou ja, dan kun je misschien zeggen, nou ik, het is verkeerd uitgedrukt. Goed, ik stem toe, het is een beetje eigenaardig gezegd. Dat hoef je in die zin niet na te zeggen, want eenmaal zal God de dood uitbannen. En alle ziekte, geen inwoner zal meer zeggen, ik ben ziek. Maar die man zei toch nog een keer op zijn ziekbed, gezegende kanker. Ja, omdat hij voelde dat die kanker hem ook moest dienen. Om hem te leren en hem te onderwijzen en hem dichter te brengen bij wat hij in zijn leven wel geleerd had. De beproeving uws geloofs die veel kostelijker is dan van het goud. In het leven was die wel eens stug hoor. Ook tegen mijn moeder. Ja, hij was een degelijke man. Geloofde het zomaar niet. Maar de kanker rolde alles op. Er bleef alleen maar over, ook voor zijn kinderen, die beminnelijke koning die zich doodliefde aan het vervloekte hout. Hij is ook in de armen van mijn moeder gestorven. Kijk, daar zie je iets van het moeten dienen. Denk erom, mensen. Ik weet wel, wij kunnen dat zomaar niet, hoor. We kunnen dat zomaar niet. Maar er zijn een hoop dingen in het leven dat je zegt, hè, waarom nou? We hebben in onze kleine gemeenschap al heel wat meegemaakt als het daarover loopt. Aan de andere kant zijn we nog weer wonderlijk bewaard door de Heer. En uit veel gevaren gered. Maar we hebben toch ook veel dingen meegemaakt met elkaar. En we zitten er nog in. Als je nou toch bedenkt dat verschillende van ons op betrekkelijk jeugdige leeftijd. Ja, het is een naar woord, ik weet het wel. Men noemt het invalide en tegenwoordig iets zachter minder valide. Dat je invalide bent, laten we dat woord nou, het akelige woord, even gebruiken. Je kunt je werk niet meer doen. Je kunt amper in de kerk zitten. En zo zijn er meer dan één. Zeg nou, nou. Je ziet daar de overbuurman naar zijn werk gaan, die is misschien wel eens zo oud. En die is nog niet uitgeleefd en nog niet uitgeput. En zelf kun je niet meer uitgaan en ingaan. En als je nog eens een keer wat probeert te doen, dan moet je het weer bezuren. Want dan heb je weer een paar dagen meer pijn dan gewoon of weet ik wat. Ja. En om dan te aanvaarden, te geloven, dat zijn nou allemaal dienstknechten en dienstmaagden. Die werken voor jou. Wat? Ja, die werken voor jou. Nou, dan heb je toch wel genade voor genade nodig, om dat zo te aanvaarden, die werken aan mijn eeuwig welzijn. Tot de dood, ja, tot de zonde zelf. En tot de duivel en alles wat je maar noemen wil. Alles moet voor die ellendige zondaar werken. Dienen. Jongen, jongen, jongen. Want hij heeft gezegd, het is beter om verminkt in te gaan in het koninkrijk God. Dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden. Jongen, niet dat wij dat daarmee verdienen. Met onze verminkingen. Met onze krankheden. Daar gaat het niet om. De zaligheid is verdiend. Maar er is een weg die naar die eeuwige zaligheid heen leidt. Waarvan de dichter zong, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Sinds heeft mijn ziel voor hoogvaardij gevreesd. Ja, dan kun je zeggen, nou, ik heb liever een klein beetje hoogvaardij dan dat ik heel mijn leven ongelukkig ben. Ja, maar als God nou zegt, nee, dat moet er nou net tussenuit. Ik hang een gewichtkraan aan die klok. Ik hang lood aan je benen. Dan kun je nog wel eens terugdenken en zeggen, jongen, wat was ik 10 jaar geleden toch, hè? Of 20 jaar geleden. Hè? Ik was nooit moe. Ik kon dit en ik kon dat. En ik kon nog wel een nachtje doorwerken en avonden doorwerken. Maar nou kan ik niks meer. Ik kan geen stoel meer van zijn plaats krijgen. Kun je wel denken, ja. Alle ding dienen moet. God zit erachter. Uit zijn hand. Zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet? Sprak Job tot zijn huisvrouw. Zie toch, geliefde, wat wij nodig hebben. Genade. Genade alleen. Want buiten dat hou je niks over dan nijdigheid, verzet of een dodelijke berusting in de verkeerde zin. Het zijn geen mensen die het je aandoen, dus. Maar er zit ook niks positiefs dan in. Helemaal niets positiefs. Het is allemaal even negatief. Hij zit nou weer in de kerk van der Horst. Dat is ook een man met zo'n soort kwaal. Die man natuurlijk altijd gewerkt. Altijd in zijn schuur gerommeld. Er hangt nog een mooie lantaarn van hem bij mij aan de schuur. Heb die zelf gemaakt. En als hij dan op een gegeven moment niks meer kan doen. En je bent je vrouw kwijt. En je ziet het niet meer. Ja. Weet je wat de duivel dan zegt? En je eigen boze hart. Je dacht, waar leef jij nou voor? Je leeft nergens meer voor. Het heeft geen enkele zin. Je leeft alleen maar om je eigen gerichten, je eigen verdoemenis des te groter te maken. Daar leef je nog voor. Nou ja, vooruit dan maar. Zo denkt de mens. Vooruit dan maar, wat zegt het me dan ook allemaal nog? En de duivel is nog, gaat nog veel verder, want hij weet, de duivel weet ook wel wat voor maken. Hij zegt, ach man, je kan net zo goed voor de trein stappen. Het is toch afgelopen met jou. Of hang jij je op, dan ben je eraf. Ja, ik ben blij dat hij er vanavond is, dan kan hij weer eens horen uit het woord van God. Dat als die nou zo gelukkig zou mogen zijn om te behoren tot dat getal dat God heeft uitverkoren, dat dan alles, alles wat er is, moet meewerken, dienstbaar zijn. En anders werkt alles mee, zou je haast zeggen, tot onze ondergang. Voorspoed en tegenspoed, gezondheid en ziekte, alles werkt maar mee. Om een mens voor eeuwig in de put te smaken. Tja, mens kan het wel zeggen. Waarom? Maar ik weet het niet. Kan ik niet zeggen. Ik heb een zus die zit, die is 38 jaar geloof ik. Ik weet het geen eens precies. Die zit er hele leven van de vijfde jaar. Een zwakzinnige inrichting. Ik kom er weinig, heel weinig. Soms heb ik er nog last van ook. Ik hou al van mijn zus en ik weet wel waar ze naartoe gaat. Als hij dat allemaal ziet, aanschouwt. Al die moeite, al dat verdriet, al die ellende. Och. Zonder dat je enig contact kunt hebben met elkaar. Nou ja, dan kun je zeggen, waar leeft zo iemand nou voor? Natuurlijk. En die mooie boekjes, daar is het al, kunnen ze het allemaal zo mooi uitleggen in die mooie boekjes van, ja, maar als er nou eens een pleegster is die erbij bepaald wordt. Dat kan wel. Maar daar kun je alles niet aan ophangen. Er is maar één weg. God weet het. God de Heere, die weet het. Maar wij weten er niets van. Da Costa was er dichterbij toen die sprak over. En wat ons hier nog tranen kost, het wordt eenmaal heerlijk opgelost. Het schenkt ginds een oogst van zegen. Maar dat heb je hier niet in je zak, meestal. Nee, hier kun je beter zeggen, menigmaal, ik weet het niet. Ik weet het niet, heren. Ik kan uw wegen niet volgen. In alle tegenspoed, daar dient het voor. Al die dingen moeten dienen om ons wat te leren dus. Ja. Wij zijn er niet om die dingen en al die gebeurtenissen wat te leren. En om die reuzen op hun knieën te krijgen. En ze te temmen naar ons gevoel. Maar al die dingen die moeten ons dienen om ons wat te leren. Wat leren? Om in alle tegenspoed geduldig te zijn. Ik heb de leidzaamheid van Job gehoord en het einde des Heren gezien. Was Job altijd zo geduldig? He? Dat bij Jacobus. Gij hebt leidzaamheid van Job gezien, het einde des Heren. Ja. Als hij dan Job zo hoort spreken, dat hij zegt, ja, uw verschrikking en uw duisternis is op me. 'S Nachts heb ik nog geen rust. Dan ziet hij allerlei verschrikkelijke visioenen. De maden kruipen uit zijn huid. Hij vergaat van een ondraaglijke jeuk. Hij ziet zwart als een roet van zijn hoofd tot zijn voet zo toe. Alles kwijt. Ja, nou laat de Heere wat wij verkeerd gedaan hebben, laat de Heere los. Maar de Heere bekroont zijn eigen werk, al wat gij wrocht. En dan moet je toch toestemmen dat door alles heen zie je dat, hè. En Job, nou ja, die kon niet zien dat alles moest dienen om hem te dienen. Je kon die zomaar niet zien. Want Job die dacht dat hij de Heere ook tegen had. Want hij zegt ergens, de Almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. Hij heeft zijn pijlen in mijn nieren geschoten en mijn tanden met zandsteentjes verbrijzeld. Hij is als een loerende beer tegen mij. En als ik denk dat ik adem zou kunnen halen, dan word ik gewurgd. Of hij dompelt mij in de gracht onder, zodat mijn klederen van mij gruwen. Wat zegt hij? Dat betekent dat in de waarneming van zijn ziel God veranderd was in een vijand. En toch, als je dan leest, hè, dat Job in de diepte, dat hij zegt, indien hij mij doodde, zou het niet hopen. En dat hij zegt, mijn oog druipt tot God. En dat hij zegt, ik weet, mijn verlosser leeft. Mijn losser. Dan breekt het geloof daardoor alles heen. En hoewel God voor hem staat als de grote vijand die zijn ondergang bewerkt, gelooft hij dat er een losser is tot lossing van zijn ziel, van zijn leven. Je moet dat nou niet direct op dat vlak trekken. Oh, dat is zo'n lieve man die moppert nooit is en dit en dat. Nou, Job, die hebt wel wat afgemopperd. En dat woordje, het is nog heel veel te licht. Want hij zegt, mocht ik voor hem naderen, voor zijn troon, om met hem te twisten en te richten, dan zou ik zeggen, mijn arm mag van mijn pijp afvallen als dat waar is. Maar ik zei u, God heeft alleen op het oog wat hij wrocht. Is het om niet dat Job God dient? Zegt de Satan. Doet hij niet voor niks. Doet hij om wat te verdienen. Doet hij om in de hemel te komen. Dat doet hij om nog meer koeien en schapen te krijgen en kamelen en noem maar op. Daar doet hij het allemaal voor.
Toch bewijst God in het boek Job dat Gods genade zo sterk is dat de mens die naakt er neder zit, dat hij nog dan zegt, ja, kan er ook niks aan doen. Al vervloek ik mijn geboortedag, de dag waarop ik het licht aanschouwd heb, en al wenste ik wel dat ik een misdracht geweest ben die nooit het licht aanschouwd heb. Waarom zijn mij mijn knieën voorgekomen in mijn moeders schoot? Waarom is dat? Als geef ik het uit van mensen die graven naar de dood meer dan naar verborgen schatten en ze vinden hem niet. En dat die man, terwijl die aan alle kanten geteisterd en verschrikt van binnen en van buiten, kruipt hij onder Gods wijde hemel naar God toe, elke keer weer. Zoals een hond die onder de slagen naar de voeten van zijn meester soms kruipt. Je moet zeggen, zo sterk is niet Job, zo sterk is God. Zo wonderbaarlijk groot is de Heer, dat zijn tegenspoed, te midden van alle verwarring en verbijstering, nochtans hebben uitgezien en hebben betuigd, als de wormen na dit mijn huid zullen doorklaagd hebben, zo zal ik uit dit mijn vlees God aanschouwen, en mijn ogen zullen hem zien en geen vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. In tegenspoed, geduldig. Nou, dan kun je ook nog eens leren geestelijk gezien dat je al heb je nog nooit gevloekt, letterlijk dat je toch een vloekbeest bent. Want je moet maar eens wat tegenspoed hebben. Al vloek je niet, maar de vuist komt op de tafel soms. En je zou de hele zaak wel in elkaar kunnen trappen. Zo is Adam. Maar je hoeft nog maar een pot verf over je vloerbedekking te laten vallen en je weet wel geen raad meer. Zo is Adam. Maar wat zie je? Wat zie je? Waar God ze nou dienstbaar stelt als dienstknechten, al die dingen, die wetenschap, dat niet toevallig is en dat God erachter zit. Dan kan er ook iets openbaar komen in tegenspoed, geduldig. Hoe komt dat openbaar? Komt dat openbaar doordat je een lesje gaat leren over de voorzienigheid? Nee. Nee, dat komt openbaar, komt uit, als wij nietige stofwormen verwaardigd worden een blik te slaan op het lam waarvan Abraham sprak: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En op de berg des Heren zal het voorzien worden. Dan kan het. In tegenspoed geduld. Alle dingen moesten dienen hem tot de ondergang. Het bejagen van zijn dood. Ik weet dat gij mijn hoofd eerlang in het stof zult doen bukken. Het stof des doods. En hij ging gewillig als een lam dat stemmeloos is voor degene die het scheert. Alzo deed hij zijn mond niet open. Zo ging hij naar de slachting. Nu kun je elkaar wel veel sterkte toewensen. En zeggen: nou joh, vooruit, kop op,
Nou ja, dat kan wel eens nuttig zijn, hè, zoals er achter eigenlijk nog niks aan de hand is. Eigenlijk nog niks aan de hand. Dan moet je wel eens zo praten. Je zegt, doe joh, niet zo naar. Het verandert toch niks mee. Moet je tegen je eigen ook zeggen. Als je nou nog een jaar te leven hebt, dan kun je een jaar in de hoek gaan zitten. Hè? Je kunt ook zeggen. Nou ja, mensen, er verandert niks mee. Er verandert niks mee of ik nou een jaar in de hoek ga zitten. Of niet, maar... Je kunt zeggen, ik moet even sterven. Ja, nou ja, laat ik het alles er maar weer neergooien, want het kan morgen zijn, het kan vanavond nog zijn. Het kan. Wat heb het voor zin? Je kan ook zeggen, en dat is natuurlijk beter. Nou ja, laat ik nog eens extra lief zijn. Voor mevrouw, voor de kinderen. En voor de alles. En ik bedoel nou niet in de verkeerde zin, maar ik bedoel, laat ik me dagen tellen. Maar als er nou werkelijk iets aan de hand is, hè? Tegenspoed, op tegenspoed. Kijk, dan voel je wel aan, dan is het te kort, hè? Als je zegt, nou joh, houd er de moed maar in. Als je dan ziet tenslotte dat iemand werkelijk gaat sterven. Een langzame dood. Of dat je werkelijk merkt, ja, ik kan nou wel zeggen sterkte en dit en dat, maar ja, dat, wat is dat allemaal? Nou, die man heeft niks aan mij. Kijk, dan kan alleen maar helpen een oog buiten onszelf op die dierbare borg en middelaar. Die in alle tegenspoed en tegenheden geduldig is geweest. Hij deed zijn mond niet open. En hij liet zich binden. Dan kan het wezen dat die krijsende zon daar opeens stil wordt. En dat dat boze hemelijke gezicht opeens ontspant. En dat hij zegt, maar het is goed. Het is alles goed. Zij het zuurheid, zij het zoetheid. Hij de wezenlijke goedheid maakt het goed met wat hij wil. Zo werkt dat nu. Niet als een machientje. Maar dat werkt zo, zoals de dichter zegt. Als de gedachten in mij zich vermenigvuldigen, hebben uw vertroostingen mijn ziel verblijd. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn ziel in mij bezweek en overstelpt was door ellende, hebt gij, o Heere, mijn pad gekend. Daar vind je voorbeelden van in de schriften, van Jozef, in alle tegenheden. Bij de apostelen die verdrukt zijn, sommigen ten dode toe, vervolgd, doch niet daarin verlaten. Wij hebben dan altijd goede moed, tegenspoed. Ja, ik heb het nog wel eens verteld, denk ik. Misschien wel bij een vorige ronde van de catechismus, van die man in Amerika die thuis kwam, en daar was hij als een prachtige spul verbrand. Hij is nog wel naar de kerk geweest of zo. Die hele mooie farm en alles met elkaar was weg. Het was nog een beetje een smeulende ashoop. En hij zag het en hij viel op zijn knieën. En hij bedankte de Heere dat de Heer er zo goed op gepast had. En er kwam niet uit een... Het was niet sarcastisch of ironisch. In een ogenblik was hij het ermee eens. En een ogenblik bedankte die God dat God er zo goed op gepast had. Ik denk dat die man in de dadelijkheid geloven mocht op dat moment dat alle dingen moeten dienen. Ook dat. Ja, misschien heeft hij nog wel eens later achter zijn oren gekrabbeld en gedacht, hoe moet het allemaal nog goed komen, maar dat weet ik niet. Maar daar zie je iets van in tegenspoed geduldig. uw wil geschieden, Heere. Anders dan is niks, hoor. Met ons is niks. Je hebt alleen mensen die zijn te lamenadig om ongeduldig te zijn, weet je wel. Er zit geen leven in. Hè? Maar je weet zelf wel, als je een mens bent en je bent een zondaar. Nou, dan kan het wel eens kriebelen. En kan wel eens tegenstaan. En ook in die kleine dingen van het leven. En grotere dingen. Dat je zegt, oh ja, dan denk ik aan de oude zegers. Ik dacht altijd, ja, nou man. En die man die lag dan te huilen, het was zo'n schone man. Qua aanzien ook, met dat zilvergrijze haar. En dan zei hij, oh dominee, ik kan de Heere niet genoeg bedanken. Ik zeg, waarvoor? Dat ik niet in opstand ben. Dan dacht ik, nou, zo'n lieve man, zou die ooit wel eens opstandig zijn? Oh, zegt hij, ik kan de Heere niet genoeg bedanken. Hij was in zijn eigen oog onbekeerd, maar ja, hij was ook in de dienstbaarheid geteeld, denk ik. Maar hij droeg de kenmerken van het leven. En dan zei hij, ik kan de Heere niet genoeg bedanken. Het was hij in de 90. Dat de Heere niet een vuil blik genomen en mij erop geveegd en zo weggegooid. Zo'n stuk vuil ben ik. Nou, het was een keurige man. Die nooit kwaad gedaan had, dacht ik wel eens. Maar dan zie je, dan maakt de Heer het goed. Ja, ik moet er eigenlijk nog wat bij vertellen. En toen was die man al een paar keer op sterven geweest, en dat ik ook dacht, nou is het afgelopen. Allemaal aan de dekens plukken. Niet meer te bereiken. En een week daarna zat hij weer achter een bordje in het verpleeghuis, achter een bordje bruine bonen. Kun je niet indenken. Maar toen die man zieker werd, dan zei die dame van dat huis, toen zegt ze, dominee, het is toch verschrikkelijk, hè. Ik zeg, wat, die man, hè. Hij ligt maar te roepen. Ja, en dat ging mij toch aan mijn hart, hoor. En ik had gehoopt dat die man zo met vlag en wimpel, dat hij heen zou gaan en dat hij nog een keer gedacht zou zwaaien. Maar in plaats daarvan, toen die helemaal aan het eind was, nou, dan moesten ze soms 10, 20 keer op een nacht de trap op. Vrouw, jo, kom eens. Oh, kom eens. En dan maar weer. Ja, er is toch niks. En dan zei die mevrouw, die zei dan, als je zo oud geworden bent, dat is wel erg dat je dan nog niet. Ik zei, ja, ik vind het ergens ook erg, hoor, dat meen ik. Als je 95 jaar bent en je zit dan nog zo aan het leven vast, dat vind ik dan een beetje zielig. Maar dan zei ik, ja, ik zei, maar je moet niet vergeten, die man is nou aan het eind. Maar die man, die weet toch wel wat van God en van zichzelf en van de Heer Jezus af. Gewoon, ja, maar ja, dan moet je nou toch. Ik heb wel ongelovige mensen, die gaan net zo makkelijk toch sterven. Die zijn het leven moe en dan zo, man. Dat moet nou ook weer dienen. Misschien heeft de Heer wel gedacht, nou, als die man, die lieve man, nou aan het eind van zijn leven nog eens juichend heen gaat, dan maakt dat mannetje dat hem opkomt zoeken ook nog een soort standbeeld voor hem. Wie weet wat? Hoeft niet. Nou, zo is hij ook heen gegaan. Rustig, daar gaat het niet om, maar wij weten het niet, hè. In tegenspoed geduldig. Ouwe Haag heeft me wel eens verteld dat hij dacht dat hij nooit meer bekeerd zou kunnen worden. Er stond dus een paal boven water, het was geen praatje. Er hadden mensen. Ik hoop het mijn verstand te houden tot einde toe, dat niemand denkt dat het met mij goed afloopt. Dan ging je wel eens door de ziel heen. En dat ik zo moedeloos was, dat ik denk, zou dat nou niks anders zijn dan hardheid en ongevoeligheid? Aan de andere kant kon ik niet ontkennen dat we er wel eens samen hadden zitten huilen. Dat de Heere zo aanwezig was dat we samen zaten te huilen op de gang of op een kamertje.
En dat ik zo blij naar huis terugging. Maar dan merkte hij een dag daarna niks meer van. Even onbewogen. Oh nee, zegt hij, en dan wat ik in mijn leven, het is afgelopen met mij toen mijn dochter gestorven is, toen heb ik tegen God en ik ben niet een poos niet meer naar de kerk gegaan. En ik kan het God nog niet gewonnen geven, zei hij dan, kan ik niet, ook voor mijn vrouw niet. Dus je zou zeggen, alles voorradig om verdoemd te worden. Aan de andere kant stond ik soms verbaasd. Dat terwijl die toch lang niet goed was en ziek. En druk zat te praten nog het hele eind naar Utrecht. Al dit en halverwege al de kwartjes bij elkaar begon te zoeken voor de koffie. De koffie straks uit de automaat. Dan zat ik wel eens te denken. Hoe kom jij toch daar zo door? Maar die strijd. Tegenspoed geduldige. O, de mens. Hij onderwerpt zich zomaar niet. Het kan ook niet. En toch, geloof ik zeker, hij heeft het ook bevestigende antwoord toen hij uitgeteerd en ziek was, dat het goed was. En dat de blijdschapper was op zijn gezicht. Maar ik bedoel maar, wat een weg. Alle dingen dienen. Dienen. Ook die verschrikkelijke afbraak. Dat een broer van hem zei, als ik zoiets had, hing ik mij op. Dat zou ik niet doen. Zo willen lijden. En dat God daar dwars doorheen zijn bedoelingen uitwerkt. Kunnen wij niet begrijpen. Maar om dan te bedenken dat er achter alle tegenspoed voor Gods volk ligt. Een eeuwige blijdschap en verzadiging. Dat doet de apostel uitroepen. Onze zeer lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat. Werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Terwijl we niet aanmerken de dingen die we zien, maar de dingen die we niet zien. De dingen die we zien zijn tijdelijk. Ze zijn niet te waarderen tegenover de heerlijkheid die aan hen zal geopenbaard worden. Kijk, wanneer nou het oog gericht wordt, dat ingezonken, verdonkerde oog van de christen, van de zondaar, van de door Gods geest bearbeid. Wanneer hij in allerlei tegenheden het oog gericht krijgt op dat wonder. Dat de koning plaats bereidt. En dat hij met ze zal zijn. Ach, dan hoor je wel eens zingen in de grootste smarten. Blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten. En mijn helper heette al mijn hoop en lust. Tegenspoed geduldig. Ja. Tegenspoed geduldig. En in alle voorspoed dankbaar. Daartoe moet dat dienen. Voorspoed dankbaar. Nou, daar is zeker zoveel genade voor nodig. Paulus zegt, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht heeft. Maar je zou haast zeggen, daar is ook genade voor nodig in voorspoed, om dan dankbaar te zijn. Om niet als een varken, een zwijn, alles op te slobberen zonder erkenning dat God het gaf. Of zo te doen, hè, van een man die van de Heere krijgt geld en goed en die heeft de macht niet om ervan te eten. In plaats van dankbaar te zijn en dankbaar te gebruiken, doet hij net of dat het mee naar de hemel kan. Zoals die oude stakker die lag te sterven, mijn kistje, mijn kistje, mijn kistje, de geldkist die moest hij hebben. Voorspoed dankbaar, daar is grote genade voor nodig, denk ik wel eens. Echt. daartoe moet dat nou dienen, al die dingen dat Gods hand erin is en dat hij erachter zit, weet je waarom? Anders neem ik het niet. Dan breek ik mijn baas de nek, of ik scheld hem verrot, of ik verwens hem, of ik wens hem de dood toe. Ik ben rechthebbende, kan niet normaal meer praten. Oh nee, van de bovenste plank. En in plaats dat ik dankbaar ben, ben ik die kerel die door zijn grote mond of door zijn grote kracht of door zijn eigen prestatie zorgt voor de voorspoed. Zeg maar, toen Jezus een vet werd, toen sloeg hij achteruit, zegt het woord, gij zijt vet. Die man van wie je dat gebedje leest, o God, dat heb ik van u begeerd, hè. Niet te weinig en niet te veel. Ik heb zo'n dievenhart, als ik te weinig heb, dan ben ik in staat om het bij de buurman te halen. En als ik te veel heb, dan ben ik in staat om te zeggen, wie is de Heer? Wie is de Heer? Dat was wijs. Heere, geef ons, als we toch voorspoed mogen krijgen, dat we dankbaar zijn voor. Dank God in alles. En wat er nog meer staat, wees of zijt dankbaar. Wat wil dat zeggen? Erkennen dat het de Heer Jezus alles gekost heeft, dat er een dure prijs betaald wordt, dat er in iedere boterham ergens bloed kleeft. Ja, ik kan wel weer een heel verhaal vertellen over die mopperende Adam, maar we hebben, laten we dat alsjeblieft maar niet doen. Dat hij zo'n ondankbaar schepsel is, minder dan een hond, volgens Kolbrug, en dat is naar het woord, wat is het dankbaarste schepsel, een hond. Maar laten we liever bedenken wat God doet, en wat doet God nou? Wat doet God nou bij die ondankbare schelm? Hij laat alle dingen medewerken ten goede. Alle dingen. Er opeens, daar word je bij de keel gegrepen door een ziekte. De angsten der hel en de benauwdheden en de droefenis die tref je. Ik was benauwd. Omringd door droefenissen en riep de Heer dus aan in al mijn nood. Och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. Dat was een goede man hoor, of een goede man, een bekeerde man. Waarschijnlijk is het van Hiskia, ik weet het ook niet. Wij passen het ook toe op het sterven, dat kan wel, maar letterlijk gaat het over een mens die van de poorten van de dood teruggebracht is. Hiskia was een godvrezend man, dat is van hem geweest. En het ging allemaal zo goed en nou opeens, nou komt er zo'n knak in je leven, je hebt een dodelijke ziekte. Je weet geen raad meer, is dat nou het einde? Toen hoorde God. Toen hoorde God, ja. Kijk, daar wordt toch iets van dankbaarheid beoefend hoor. Als een verademing toen de man merkte dat het gezwel beter werd. Gezwel beter. Hij zegt, die is mijn liefde waardig. De Heer is groot, barmhartig en genadig en onze God ontfermt zich op het gebed. Je hebt in een dodelijk tijdsgevricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op me neder. Dat doet God. En aan het einde, ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan om daar met lof uw grote naam te danken. Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken. Elk heffe met mij de lof des Heren aan. Dus toch dankbaar. Ja, in de Heere Jezus Christus zijn het de dankbaarste mensen die er ooit bestaan hebben. En de Heere Jezus Christus zorgt ervoor dat ze hier in beginsel en straks ook de Heere eeuwig danken. Voor zijn onuitsprekelijke gaven. We gaan naar huis, vanmorgen was ook al te laat. Nu is niet te laat en daarom wens ik u alle toe en mezelf die genade om te mogen zien, alles is uwe. Zij dood, zij leven. Alles is uwe. En gij zijt van Christus. En Christus is van God. Amen.